De heren staan klaar. Geiraat en de vlieger maken het seizoen. Kop is gespannen, de podcaststudio trilt. De opname gaat beginnen.
Wat ik vind ervan, littekens en jeuk, die koester ik maar dan.
Bon dia, senor Geirat.
Aha, moto bon dia, capitao nudista, naturista, de vlieger. Ik zal maar niet vertellen wat ik allemaal zie.
Ja, ik zit, dames en heren, ze zijn aan het boren in mijn huis vanwege een soort zonnescherm wat ze op gaan hangen. Maar dus ik kan niet in het huis zitten, omdat al door die muren die trillen dan, dat is dat geluid, dat draagt ver. Dus ik loop bloot een beetje een soort badjas aan. En ik zit in mijn auto, dus dat is eigenlijk het plaatje wat ik voor jullie voor wil schieten. Yveske, hoe was je vlucht gisteren?
Ja, dat was heel lekker.
Lekker airport, hè, Faro? Hè? Lekker airport, hè?
Ja, Erik, wij waren anderhalf uur van tevoren. Ik had wel het gevoel dat dat kon. Want ik had al een beetje doorgekregen dat het goed liep. Nou, we kwamen aan, Erik, geen rij. Ik kom binnen 5 minuten gewoon de roltrap op. Een hele snelle doorloop. We hebben lekker rustig aan kunnen doen. Broodje, koffie.
Lekker.
Vliegtuig
betaalbaar,
in.
Betaalbaar broodje.
Betaalbaar. En toen kwamen we op Schiphol.
Ja.
En daar ging het weer zoals het ook in de kranten staat. Je moest bijna een uur wachten op je koffers. Ik kwam mensen tegen die waren op doorvlucht uit Australië met een tussenlanding in Frankfurt. Nou, die waren al uren op hun koffer aan het wachten. Ik zei, ik denk dat dat toch niet gaat worden, maar dan moeten jullie maar zelf bepalen.
Slechte reclame voor Nederland, hè?
Ja, ik weet niet. Het is gewoon, er is gewoon geen daadkracht. Je moet gewoon meer mensen gewoon aannemen. En dat, die zijn er echt. Het is gewoon gelul dat ze er niet zijn. Het is net als een file, Erik. Als je op de snel een vijfbaansroute 3, 4 van die stroken dichtgooit, ja, dan krijg je ook opstopping.
Ja. Was je wel op tijd om de speech van Rutte of het interview van Rutte te zien?
Nee, daar was ik niet op tijd. Maar ik heb het wel even teruggekeken. Dat vond ik toch wel de moeite waard. Een uurtje. Mark en Sven. Leuk duo.
Kritisch? Was het kritisch?
Ja, was zeker kritisch. En ik vond dat Sven het heel goed deed. Alleen, ja, ik vind Rutte, dat is de beste debater. Hij lacht, hij was rustig. Hij heeft het toch om de ene of andere manier altijd onder controle in dat soort debatten.
Ja.
Als het moeilijk wordt, zegt hij, ja, dat ziet u goed. Ja, dan ga ik, of hij gaat erover nadenken. En volgende keer gaat hij misschien anders doen, maar daarom zit ik hier ook. Ja, en dan gaat het van Oekraïne tot Italië, of die wel de premier al heeft gefeliciteerd. Hij weet elk dossier uit zijn hoofd, Erik. Overal heeft hij een antwoord op. Dan gaat het over de energiecrisis, dan gaat het over de asielcrisis, dan gaat het nog heel eventjes over stikstof. Dan gaat het over dat wij onze jaarrekening goed op orde hebben en maar 50% staatsschuld hebben. Ja, eigenlijk gaat het hartstikke goed als ik er naar luister. En ja, waarom hij dan niet zichtbaar is, zegt hij. Nou ja, bij corona moest ik tegen 17 miljoen mensen vertellen dat ze thuis moesten blijven. Nu dacht ik dat ik er goed aan deed om wel met de cameraploegen op pad naar de boeren te gaan. Maar ja, het wantrouwen is dan heel laag. Raad rapportcijfer 3,3. Nou, dat trekt hij zichzelf aan. Sven wou weten of hij misschien wat anders ging doen. Nou, dan zegt hij, ik wil nooit een voorzitter van de Europese Commissie worden. Maar wel leraar. Waarom dan? Want hij wil nuttig zijn voor de samenleving. Het is een hele sympathieke man als je ernaar kijkt. Die daar heel rustig zit.
Bespeur ik respect?
Ik heb altijd tegen jou gezegd dat ik Rutte... Bij Rutte zie ik gewoon de machtskaart. Hij wil echt iets betekenen en hij wil echt iets goeds doen. Alleen hij moet gewoon mensen om zich heen verzamelen die gewoon ook die verantwoordelijkheid uitstralen, die beslissingen nemen en die niet alleen maar onderzoek doen en commissies en dan komt straks weer Remkes en Deloitte en weet ik wat allemaal. Je wil zo graag een land met visie. En ja, wat ik het meest opmerkelijke vond aan zijn hele betoog, dat hij zei dat hij die speech had geschreven voor de koning.
Ja, die D66-speech bedoel je?
Ja.
Als hij dat zegt, is voor mij het bewijs dat hij eerder D66 is dan VVD. En wij weten allemaal in zijn onderhandeling met Kaag, de coalitiebesprekingen, dat hij, toen stond hij zo onder druk. En toen is hij in een positie gemanoeuvreerd. En gekoppeld aan het feit dat hij wilde regeren, hij wilde premier worden, dat hij zijn oren heeft laten hangen naar het partijprogramma van D66. En dat is als zodanig ook in de troonrede terechtgekomen, Yves. Ik vroeg jou net, bespeur ik respect? Ik antwoord daar maar even ja op. Ik denk dat jij dat wilde zeggen. Ik denk anders over Rutte. Eén quote wil ik even aanhalen. En dat is dat hij zei, zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis en bij de aardbeving in Groningen, kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Mm. Hij wil zich nu meer laten zien. Daarom is het goed dat we hier nu zitten. Mm. Ja, ik weet het niet hoor. Kijk, Yves, het is de langzittende premier. Hij heeft enorme vraagstukken op zijn bordje. Wat mij betreft is een premier gewoon een CEO van een bedrijf met 20 assistenten die zichzelf minister mogen noemen. Maar als je er dus nu, na al die jaren, meer dan 10 jaar achter komt, dat je in grote dossiers niet zichtbaar is geweest, en dan met een interview met Sven Kokkelman daar verbetering in wil laten brengen, aan het einde, aan een regeerperiode van meer dan 10 jaar... Yves, dan ben je niet echt lekker in je bovenkamer. En helemaal niet mensen die op hem stemmen. Jij kent mijn mening over Rutte. Mm-hmm. Ik heb dat vaak hard onder de gordel uitgesproken. Dat doe ik nu niet. Mensen kennen mijn mening erover. Maar ik vind het volledig oneerlijk dat hij niet geslacht wordt vanwege het feit dat hij na 10 jaar zegt, ja, laat ik maar mezelf eens een beetje meer op de voorgrond plaatsen. Ik vind het een schandaal, lieve Yves.
Ja, nou, dat onderdeel daar ga ik behoorlijk met je mee. Kijk, wat ik vind, zelfs deze man, hoop je dat hij op een gegeven moment tot inzichten komt dat wat hij eigenlijk aan het doen is, en dat is waar het volgens mij om gaat, dat helemaal niet kan. Dus hij rent alleen maar naar dossiers. En volgens mij vinden de Nederlanders het op dit moment belangrijk of ze hun rekeningen kunnen betalen.
Precies, precies.
Of er niet politici, zeg maar, door criminelen worden ontvoerd. Dat het veilig is in de straten, dat we gewoon de treinen op tijd zien vertrekken, dat de vliegtuigen op tijd worden vertrokken.
Wacht, heb ik even. Ja, wie is dat?
Ja, geen idee. Ik leg hem er even naast, Erik.
We zijn
even bezig. Gewoon de kleine dingen van het leven, dat we gewoon een normaal tros banaantjes kunnen kopen voor een normale prijs. En zij praten over vergezichten, Erik.
Jij refereert zeker aan die bananenschilderij.
Nee, Erik. Ik had met een zo'n leuk gesprek in het vliegtuig met een man uit Groningen. 70 plus. Lekkere nuchtere kijk op het leven. Die zeggen, ja, al die politici, ik maak me er niet meer druk om. Weet je, ze nemen het door. Ze hebben er geen belang bij, zegt hij, om dingen te veranderen. Want ja, dan schakelen ze zichzelf uit. En ik vertelde een beetje wat ik deed. Vond hij allemaal heel boeiend. En toen zei ik tegen hem, ja, we hadden een bananenschil. We zijn enorm uitgekleed over een bananenschil, maar we hadden hem alleen wel zelf neergelegd.
Ja.
Nee, maar Erik, kijk. Ik heb wel eens heel kort door de bocht gezegd, 80% moet weg, ja? Ja, maar ik blijf zeggen, en ik blijf er ook voor pleiten, dat het systeem waarin wij met z'n allen zitten, dat is onmogelijk. Of je nou Mark Rutte heet, of Erik de Vlieger, of Jan Paternotte, of Sigrid Kaag, of Remkes. Het maakt niet uit wie je daar neerzet. We kunnen toch niks. Want we moeten naar Brussel rennen of het allemaal wel akkoord is. Dan moeten we bellen met Zelensky. Dan gaan we ons druk maken over wat er in Italië gebeurt. Jongen, het heeft helemaal geen zin.
Nou, dat vind ik nog een donkere kijk, hoor.
Nee, het is niet donker. Het is gewoon meer gewoon een realistische kijk dat het systeem, hoe ik de overheid zie, dat dat een onmogelijkheid is. Ik zie de overheid, Erik, als een faciliterende organisatie die de basisvoorzieningen van het leven op orde heeft. En dat vind ik nutsvoorzieningen, dat vind ik wonen, dat is scholen, dat is veiligheid. En we moeten ophouden om de hele tijd van die van dingen, wat allemaal. Elke dag is er een gevaar, elke dag is er een angstdossier. Ik kan er zo weer 20 rijen noemen. Laten we nou eens een keertje gaan kijken naar voren en gewoon bezig zijn met de toekomst. Hoe we dit land weer een beetje gezellig maken.
Ik ben dat volledig met je eens, Yves. Kijk, maar je zei net iets heel belangrijks. Die angstdossiers, hè?
Ja.
Wij lachen erom, hebben we nu watertekort, hebben we dit, alles tekort. De hele dag door zijn er dingen waar we bang voor moeten zijn.
Ja.
Maar weet je, in de zaken heeft het wel invloed op mij.
Ja.
Ik zat gisteravond, ik zat na te denken, weet je, ik heb het lekker rustig aan. Ik ga morgen rijden naar Bilbao en naar Biarritz, gewoon gezellig. En ik zit zo te denken, ik heb 6, 7, 8 bouwputten volgend jaar, een paar honderd miljoen. Ik heb nog 10 dossiers op mijn bureau liggen, zal ik niet, waarvan een hele grote, ja, 200, 300, 400 miljoen ontwikkelingsvolume. Maar ook door die hele, ik lees ook de media, ik begin ook te twijfelen over en de inflatie en de rente en de oorlog in Rusland en de tekorten op water en nog iets anders. Ik zit natuurlijk in een soort epicentrum van het toerisme. Ja, die vliegvakanties worden steeds duurder. De capaciteit om te vliegen wordt steeds minder. Eigenlijk worden de industrie waarin ik zit, ja, eigenlijk door dit soort dingen met klimaat zwaar aangevallen. Dus ik begin ook al te twijfelen, Yves. Ja, als ondernemers gaan twijfelen, zal ik wel, zal ik niet. Maar laat ik maar niet oversteken, want het is me even te link. Dat is niet goed, dat gaat doorwerken. Dat gaat doorwerken en dat gaat jaren overheen. En uiteindelijk door dit beleid en het angstzaaien zijn ze dingen voor eeuwig aan het stuk maken, Yves. En ik voel dat als ondernemer. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, je kan gewoon een lineaal trekken naar de kredietcrisis van 2008.
Ja, die was harder.
Nee, maar
die
wacht.
In één keer knal.
Nee, ja. Ja? Die was hard. Maar wat ze toen deden... Kijk, in 2008 begon het in Rusland. Zeg maar in september ongeveer 2008. Ons Prinsjesdag dossier was toen... Oh, het valt wel mee, het is een windje. Dat was Bos Balkenende. En toen, januari 2009, stond de Balkenende opeens op tv. Het wordt erger als 1933. Ik weet nog dat hij dat zei. Vervolgens heeft het jaren geduurd, maar echt jaren, voordat er weer vertrouwen was. Ja. Elke economie, ik zou zeggen tegen iedere luisteraars, ga de boeken van Keynes lezen. Het is gebaseerd op vertrouwen. Economie is vertrouwen. Dus op het moment dat er overal angsten ontstaan, gaan mensen niet investeren. Houden ze hun centjes in hun zak. Gaat alles wat je zeg maar hebt opgebouwd, komt weer in een soort onzekerheidscyclus terecht.
Precies.
Nou,
precies.
Daar zijn we nu naartoe aan het wandelen. Dus dan denken mensen, nou weet je, ik ga dat project niet doen van 300 miljoen. Ja. Ik wacht even.
Ja. Ja, dat heb ik dus ook.
Nou, en dat is begrijpelijk.
Ja, ik zeg niet dat het zo is, maar ik zeg dat de twijfel een beetje...
Maar Erik, één ding, hè? Dat zeg ik jou als bejaarde man.
Vuile vieze.
Erik, op het moment dat iedereen wegloopt, dan zijn de grootste kansen daar om weer mooie dossiertjes naar je toe te trekken.
Ja.
Dat is ook weer echt, waar. Dat is de wijsheid als een koe. Ik weet nog toen in 2011 in Amsterdam al die panden te koop. Die zijn 3, 4 keer over de kop gegaan, joh. In een paar jaar.
Ja, dat klopt.
Wat je nu moet doen, je moet even sitting duck. Ja. Even sitting duck. Zorg dat je cashmachine op orde is.
Ik kreeg gisteren iets moois aangeboden. 4 wolkenkrabbers. Tenminste 15 verdiepingen, 4 stuks. Bij Lissabon, een kilometer 40 ten oosten ervan. 4 prachtige plots of land. Je kan kilometers ver kijken. Echt niet duur. Inkoop €600 per vierkante meter. Ik denk, ga ik weer. Ik denk, nou, even wachten. Maar dat vind ik toch wel jammer.
Nee, je moet lekker deze week... Even lekker met de notaris dat ritje gaan maken naar Bilbao. En dan ga je lekker plekken eten. Even nadenken.
Ja, en Yves, heb jij het gelezen in de krant? Het viel mij vanochtend erg op. Dat de auto van die Mo Iatare in de brand is gestoken.
Het gaat maar door, hè, dat bij die jongen. Ja, niet alleen dat.
Kijk, vandaag is ook weer een rechtszaak tegen die advocaat van Taghi, die neef. Die dus zogenaamd informatie voor Taghi uit de EBI heeft gesmokkeld. Daar wordt zelfs Ines Wesky wordt beschuldigd. Wat hadden we nog meer? De dreigementen van Amalia en dingen. Het komt allemaal uit een soort Marokkanenhoek. Hè? Dat mogen we best even zo benoemen. Daar zit een kern, daar zit een groep. En met het onthoofden daarvan door Taghi op te pakken... schijnt dat helemaal die meerkoppige draak niet onthoofd te zijn, Yves. Hij lijkt wel groter aan het worden... om de maatschappij te verstoren.
Kijk, ik vind toch die Marokkanenhoek... Iatare is gewoon Nederlander, hè?
Ja, maar laat ik, dat ben ik met je. Maar ik zeg het ook niet vanuit. Maar, kijk, die kut Marokkanen dit. Nee, zo zeg ik het niet.
Nee.
Ik zeg het dat er nog steeds een groep is van gasten, waarschijnlijk jonge gasten, allemaal met Marokkaanse roots. En er zullen ook wel Polen bij zitten. En Antillianen en Nederlanders en weet ik veel wat.
Ja.
Maar van Mo Iatare, die heeft een meisje proberen te versieren. En zijn hele familie wordt nu bedreigd, omdat het een paar gasten niet aanstond dat ze dat meisje wilden versieren. Maar de groep, de meerkoppige draak van jongens met Marokkaanse afkomst, die daar het beleid bepalen binnen die criminele groep, die lijkt mij steeds groter te worden, Yves. Dat wil ik eigenlijk alleen maar mee zeggen.
Nou, de conclusie is eigenlijk gewoon dat ze heel veel moeite hebben om grip te krijgen op de criminaliteit. En die breidt zich uit. Dat wordt een steeds grotere, meerkoppige draak. En daarom zei ik ook tegen jou, ik vond het een mooie discussie, hè, gisteren over Frits van Eert. Ja, dan gaan ze met 9 man een inval doen. En nou, dat worden weer de dossiers dat in de eeuwigheid. Terwijl ik denk, ga nou gewoon bel Frits op. Joh, Frits, volgens mij ben je aan het klooien. Of niet, of wel, geen idee. Maar ga nou eens een keer het vizier. Dat vind ik dat Rutte had moeten zeggen. We moeten prioriteiten stellen, wat we echt belangrijk vinden. En we moeten meer met elkaar babbelen in plaats van elkaar de hele tijd aanvallen. Er is zoveel wantrouwen onder de mensen. Ik bedoel, al die rapportcijfers die Rutte krijgt, die de regering krijgt, die hebben gewoon te maken met wantrouwen. Mensen vertrouwen de overheid gewoon niet meer. En dat is echt aan hun te wijten. Ze verkopen zichzelf niet goed. En ze leggen gewoon.
Dat heeft met de Marokkanen.
Nou, dat heeft ermee te maken dat criminaliteit, dat is gewoon iets wat je van de overheid verwacht, dat ze dat bestrijden. En je hebt heel veel soorten criminaliteit. Je hebt zeg maar straatroven. Maar we leren nooit, hè. We hadden toen die top 600 in Amsterdam. Alle politieagenten wisten wie het waren. Ik zei toen nog een keer tegen zo'n man, pak die gasten op. Toen zei hij, ja, dat willen we wel. Dan zijn alle problemen opgelost. Dan kunnen we gewoon de mensen weer helpen. Ik begrijp gewoon nog steeds niet waarom wij het zo moeilijk vinden om echte criminaliteit gewoon een keer gewoon met de grond gelijk te maken. Dat lukt niet. Het lukt niet. Het wordt alleen maar groter.
Ja,
omdat wij zijn alleen maar bezig met bonnetjes uitschrijven, Erik. Met ondernemers pesten, met dossiertjes pesten. Pak nou eens een keer aan waar het echt om gaat. Maar er is gewoon geen prioriteitenlijst.
We hebben nog wat te lachen. Wat ga je doen?
Ik ga vanavond is de documentaire van Won Jip. Een hele film, Erik. Een film. In Utrecht.
Film van Mojib.
Koning van de
Dam.
Wie
heeft het gemaakt?
Ja, NPO. Oh, NPO, ja? Erik.
Ach, ga weg. Mooi.
Hij zei,
mooi. Wie is de documentaire maken?
Geen idee. Ik weet niet. Ik ga vanavond kijken wat het is.
Leuk.
Ik gaf al een interview. Ik vond het niet slim van hem. Maar dat is in de Parool. En dan gaat hij wel weer zo met een foto zitten vanaf zijn penthouse. Uitkijkend over de houten havens. Ja, ik weet niet. Weet je.
Ja.
Hij wil dat wel graag tonen. Moet hij zelf weten trouwens. Alleen vanavond gaan we zien. Ik weet, het wordt wel een leuke avond. Want heel veel gezellige mensen schijnen langs te komen. Dus dat vind ik leuk. Ik denk wel dat het lachen wordt.
En over een half jaar wordt hij opgepakt voor iets. Ja, zomaar. Het is vaak zo. Die ondernemers die naar voren gaan. Tenminste, mij is het ook gebeurd natuurlijk. Mm. Maar goed, wel leuk. Waar is dat?
Utrecht.
Utrecht. Oké, Utrecht. Utrecht. Yveske, wat vind je over Italië?
Nee, dat wil ik eigenlijk aan jou vragen.
Nou ja, kijk, ik heb vanochtend eventjes goed gekeken waar de echte electorale winst zit van mevrouw Meloni. Met haar fratelli. Dat is toch allemaal in het noorden. En Turijn, Milaan, een beetje noordoostelijk daar, boven Venetië. En het hele gebied om Rome heen. Terwijl iedereen dacht dat Meloni ook een beetje gezien werd als een protest op Meloni stemmen. Protest tegen zeg maar de immigratie, die in Italië natuurlijk gigantisch is. Want al die boten komen eraan en er gaan natuurlijk een heleboel mensen door naar andere landen. Maar heel veel gasten blijven daar en die leven op straat, komen in handen van de Zuid-Italiaanse Comorra, Mafia, Bari, daar, jongen. Het is ongelooflijk. De misdaad tier daar ongelooflijk. Daar hebben ze ook geen grip op. Illegaal werken, et cetera, et cetera. Vooral in de confectie trouwens. Dat is ook weer iets, hè. Dus die mensen kopen misschien wel eens naaimachines die uiteindelijk bij ons familiebedrijf terecht zijn gekomen. Dus eigenlijk faciliteer ik ook nog mee. Indirect, dus een soort grapje. Maar men had verwacht dat juist die zuidelijke staten op Meloni zouden stemmen. En dat is niet echt gebeurd.
Weet je dat zeker?
Ja, Ja, dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik zeker. Die hebben op de meeste hebben op Cinco Estrellas vijf sterrenpartij gestemd, maar niet op Meloni. Die heeft daar in die gebieden niet dat kleurenkaartje is niet in het zuiden, in Bari en Sicilië en Napels en daaronder. Dat vond ik toch wel iets. Kijk, en met Sina sluit ik af wat mijn mening is. Ik lees op Twitter natuurlijk. Ja, zeg maar, het journaal, de mensen in zeg maar de D66, ook wel de VVD-hoek, die zich echt zorgen maken en vergelijkingen treffen met Mussolini. Ja, nou heeft zij in eerdere interviews natuurlijk ook haar waardering voor Mussolini uitgesproken. En als je dat één keer doet, al is het 20 jaar geleden, het internet vergeet natuurlijk niet. Dan worden al die beelden weer omhoog gehaald dat ze Mussolini eigenlijk wel een toffe gast vindt. Terwijl een vuile fascist en een helper van Hitler, dus een moordenaar is en was. Dus dat vind ik niet erg handig. Dus mensen maken zich daar ontzettend druk over. En ja, dat woordje fascisme, mannen, nazi, Erik, Mussolini, Yves, dat blijft haar natuurlijk.
Het is mooi geweest. We zijn alweer weggefloten door Kuipers. Maar ja, we gaan het ook verlengen, denk ik, met een half uur naar de toekomst. Het is veel te snel.
Maakt niet uit. Ja. Maar kijk, dus dat is mijn mening, Yves. Over
ja,
dit.
Weet je wat mijn mening is, Erik? Dat,
ja, laat maar even zien.
Dat, wat moet ik laten zien?
Nou, ja, ik denk dat jouw mening is. Van, laat ze het eerst maar eens laten zien en dan gaan we oordelen.
Oké, fijn dat je al weet wat ik ga zeggen. Ja, mijn mening is dat elke keer als er een politicus is, of het nu in Italië is of recent in Zweden. We hebben natuurlijk Pim Fortuyn in Nederland meegemaakt. En als
Is ook voor nazi's.
Ja, die worden altijd uitgemaakt voor nazi's of extreemrechts. Maar de grote vraag die veel interessanter is: hoe kan het dat zoveel mensen, Erik, in een land dat ook vinden? Dus Italië is het. Ik geloof bijna de helft van de Italianen vindt dat. Ik ken de Italianen als hele gezellige mensen die lekker spaghetti kunnen maken. Ze houden van voetbal, ze houden van het leven, ze hebben veel smaak. Ik vind het ook zelf, lieve mensen. En tuurlijk heb je in bepaalde gebieden, dat zie je wel eens bij, vooral in Rome, in die voetbalstadion, zie je best wel heel extreem. Maar dat is niet de stem en dat is ook niet de wil van de Italianen. De vraag die ze zelf zouden moeten stellen, ook in, Nederland. Ja, hoe kan het dat de mensen zo ontzettend teleurgesteld zijn in de huidige politiek? Ze moeten aan zelfreflectie doen. Ze moeten voor die spiegel gestaan. Hoe kan dat nou? Ik bedoel, kijk nu naar de zetelverdeling in Nederland. Als je nu een verkiezingen zou houden. Nou jongen, dan valt het kabinet zeg maar niet met een beetje. Ze vallen bij wijze van spreken van het hoogste gebouw van Nederland. Ze begrijpen maar niet. Dat is toch de uitspraak van Kaag. Wie zijn die mensen? En dat zijn die mensen die zij niet kennen. Zij weten gewoon, ze hebben geen idee. Ze lezen rapporten van ambtenaren. Ze lezen adviezen. Ze komen voor de vorm de straat op. En dan gaan ze even met een paar boeren praten. Oh ja, schrikken ze. De bakkers. Ja. En het stond in het rapport. Bakkers zijn niet belangrijk voor de economie. Dat leidt niet tot maatschappelijke onrust. Met andere woorden, laat ze maar barsten. Dat zeiden ze ook tijdens corona over de horeca.
Ja, ik vind dat crimineel.
Dat
hoor.
Is crimineel, ja. Het is onkunde, het is incompetentie, het is geen gevoel met de straat. En ik denk dat dat de kern is. Dat ze zijn het totaal gevoel van de realiteit kwijtgeraakt. En daardoor, de mensen zijn gewoon boos, teleurgesteld.
En daarom stemmen ze op Meloni en consorten.
Dat denk ik, ja. Dat het is. Ik voel dat helemaal niet, dat mensen tegen andere mensen zijn. Ik ook al die discussies toen met BLM. Ik heb nog nooit in mijn leven zo gedacht, Erik. Nog nooit. Dat ik dacht, die is die kleur of die is dat. En het wordt dus, elke keer wordt er een discussie bedacht. En dan moet je in een kamp zijn. Kijk, Lior, mijn jongzoon, die heeft een Italiaanse vriendin. Dus die weet heel veel over Italië. Die zegt dus dat die studeert in Amsterdam op de universiteit. En die zegt, kijk, heel raar, praat ze met de vriendinnen. En dan lijkt het of ze niet deugt. Als zij zegt dat hoe Meloni in het leven staat, dat ook gewoon een angst is voor de toekomst van Italië. Nee, dan ben je een rechtsextremist. Er is niet eens meer ruimte voor een discussie, want iedereen wil deugen. Weet je, Erik, weet je wanneer je deugt? Als je bereid bent om de waarheid te zeggen, om de dingen te benoemen en om ook te zeggen hoe je grote vraagstukken niet zwart, niet wit, niet grijs, maar gewoon maatwerk moet maken. Alles is maatwerk. Maar zo, de politiek zit niet zo in elkaar. Het is zwart of wit en dat blijft maar. Dat maakt mij zorgen. Dat wij niet meer in staat zijn om maatwerk te leveren.
Alright, ik vind het een mooie afsluiting.
Ja. Oké. Okay.
Moet hem toch compact houden. Ik weet dat we graag lekker
lang... Ik ben wel jaloers, Erik.
Oh, ik zit hier.
Ja, je snapt het meteen. Zo lekker. Het is hier weer koud, regen.
Ja, jongen, ik is zo lekker, dames en heren. Ik zit lekker een graadje of 6, 27 nu.
Ik hoorde dat dit een van de koudste dagen is sinds 1900 zoveel, Erik. Moeten we zorgen maken?
Het klimaat. Nou ja, je hebt... Mensen weten het verschil tussen klimaat en het weer niet meer. Hè?
Ja.
Dus als het heel warm is ergens, dan gaan alle GroenLinks'ers op Twitter die zeggen: kijk eens, klimaatverandering. Mm. En als het ergens heel koud is, dan gaan alle klimaatontkenners die gaan zeggen: moet je kijken, wat bedoel je klimaatverandering? En dan zijn die andere gasten weer stil. Het is één kinderachtig spel.
Dat is het.
9 van de 10 wetenschappers zeggen wel dat er klimaatverandering is, 1 van de 10 niet. Ja, weet je, ik kom er ook niet uit.
Nog even in het kader van zorgen. Maak jij je zorgen, Erik, over de val van de Engelse pond?
Nee,
toch?
Nee. Als de pond lager gaat, dan is de export... Dus goed voor de export in Engeland. Er staan nog een paar autofabrieken. Ja, dat is altijd zo geweest, Yves. Zolang ik... Op het moment dat ik... Weet ik van wat 8, 9, 10 jaar was... Voor het eerst van valuta leerde op school. Je leest het in de krant. Dat gaat up en down. Dat is altijd zo vanwege redenen. En dan wordt het weer groot uitgemeten. En over 20 jaar staat de pond weer op 2 euro, weet je wel, dat soort dingen. Ik denk dat er ook een hele groep van valutahandelaren bij zit die geld eraan verdienen, wat we niet weten. Dat de dingen een beetje gestuurd worden in bepaalde gevallen. Natuurlijk is macro-economie, is macro-economisch is natuurlijk wel dominant als het gaat om de valuta, de exportcijfers, de importcijfers. Maar ik denk, maakt het uit. Wat je ook kan doen, hè, je zegt op een gegeven moment, nou, de pond is 1, de euro is 1 en de dollar is 1. We bevriezen alles en laten het kan. Zo.
Maar je had dat toen toch ook met de Zweden, toen weet je nog, met vastgoed in Amsterdam. Waar opeens gingen ze allemaal naar de kloten. Nou, nu zijn ze weer aanwezig.
Ja.
Ik denk dat, ook 92. Omdat het vanavond toch de avond is van Won Jip, de koning van de Dam.
Ja.
Wil ik ons koning gesprekje afsluiten, Erik, met zijn tegeltje. Buy low. Sell high.
Dag luisteraars, dag Yves.
Ik vertel je hoe het was. Hoi, 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 hoi.